Kijken of ik dat net zo mooi kan doen als Maarten, hè?
Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 Podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Het is dinsdag 22 februari 2011. Welkom bij de 48ste Tech 45. Het voor ons belangrijkste web, gadget en technieuws van de voorbije week. Ik ben Marco Frisse en ons panel bestaat uit Stéphane Lesage, software developer en specialist nieuwe media. Cindy de Smet, lector media en PhD-student. Jan Seurink, docent cultuurcommunicatie en journalist. En Davy Buntings, tech aficionado. Helaas is Maarten er niet. Door omstandigheden kon hij er vanavond niet bij zijn. Maar we zijn er zeker van dat hij de volgende keer weer gewoon de touwtjes in handen neemt. We gaan proberen om het niet te veel een chaos te laten worden. En we beginnen met ons eerste onderwerp. De iTunes Store, de abonnementen. Er zijn heel wat, wat websites wat zich daarmee bezighouden. En niet iedereen is even blij met de beslissingen van wat Apple heeft gedaan. Jan, wat denk jij? Is dit een goede zet?
Ik vind het een klein beetje dubbel. Eigenlijk hadden de uitgevers dat moeten zien aankomen dat Apple ooit een keer een stuk van hun koek zou willen. Aan de andere kant is 30% misschien ook wel veel om zomaar ineens weg te happen. Plus 30% plus het feit dat ze hun klantenbestand niet meer zelf in handen hebben. Komt daarbij dat er binnenkort concurrentie komt van Google OnePass, wat waarschijnlijk maar 10% zal nemen en waarbij uitgevers ervoor kunnen kiezen om zelf hun klantenbestand te houden. Dus ik denk dat Apple misschien ook wel een klein beetje gaat moeten inbinden. Maar nu kunnen ze wel dat beslissen van 30%, maar dat Google OnePass zal platform onafhankelijk zijn. Ik weet nog niet of dat alle uitgevers zomaar gaan staan te springen om met Apple nog in zee te gaan in het vervolg.
Is dat iets waar Apple wakker van zal liggen, Stefan?
Ik denk als er genoeg mensen klagen dat Apple daar wel wakker van zal liggen, maar in eerste instantie niet. En, nu natuurlijk wel, ik vind dat ze wel een punt hebben bij het feit dat ze klagen dat ze niet aan de data, de informatie komen van hun abonnees. Dat vind ik volledig terecht. Maar die 30%, dat was op voorhand vastgelegd. Iedereen wist dat. En dan komen ze zeggen van, nu wil je 30% en subscriptions bestaan niet. Dan wordt iets gedaan voor de 30%. Nu de kans is groot dat ze nu waarschijnlijk daarop gaan kakken. En zo kan het bezig blijven, hè.
Mij is het niet voor de klant veel beter. Wat ik gelezen heb is dat, dat je als klant kan zeggen van oké, ik neem een abonnement en ik doe een opt-in dat mijn gegevens aan de uitgever gestuurd worden. En als het dat niet wil, ja, dan krijgt die uitgever ze ook niet. Vanuit de klantperspectief lijkt me dat juist een positieve ontwikkeling.
Maar ik vraag mij af hoeveel klanten, als mij wordt gevraagd van mogen uw gegevens gebruikt worden om door derden publiciteit toegestuurd te krijgen, dan ga ik dat nooit niet aanklikken. Als het standaard aanstaat, dan ga ik het misschien nog vergeten om het uit te zetten. Maar ik ga er nooit voor kiezen om van mijn krantenabonnement om daar advertenties van te krijgen.
Ja, ik weet niet, ik vind het eigenlijk een beetje flauw van de gazette dat ze echt nood hebben aan die informatie. Als je ziet wat je in zo'n digitale app allemaal van informatie kunt binnentrekken zonder het adres van iemand te weten, bijvoorbeeld. Je kunt perfect weten welke artikels veel gelezen worden. Het feit dat die mensen de gazette op hun iPad lezen zegt ook al veel over de doelgroep. Ze hebben vooral die informatie, dacht ik, nodig om advertenties te verkopen. Ik denk dat je op digitale wijze veel meer informatie kunt gaan binnentrekken zonder de persoonsgegevens te weten.
Maar daarvoor gaan ze hun apps volledig moeten aanpassen, hè? Ja. Nu zijn die apps volledig daar niet op gebouwd, hè?
Maar nu weten ze toch ook niks over u. Ik snap niet wat Zo, je koopt nu in de app van de Standaard of van de New Yorker, koopt jij één editie. Of hoe noemt het? Dus je koopt de Standaard van dinsdag. Je betaalt €1,30, geloof ik. Daar gaat nu toch ook al 30% van naar Apple. Van een in-app purchase.
Ja.
Ze maken het nu een beetje gemakkelijker voor de mensen. Zodat er misschien elke dag gewoon €1,30 van uw iTunes-account afgaat. De gazetten zijn eigenlijk zeker dat ze u een krant kunnen verkopen met dat abonnement zijnde. En Apple krijgt nog altijd die 30%. Ik snap niet waar ze nu eigenlijk gepakt zouden worden, waar het vroeger nog niet was.
Maar ik kan het ook niet goed voelen, maar ik vraag mij trouwens af, de verkoop van de kranten, is dat nu echt 99% abonnementen en 1% in de krantenwinkel? Want uiteindelijk weten ze van die mensen ook geen informatie, hè? En ik kan me moeilijk voorstellen dat 99% abonnement is en maar 1% in de krantenwinkel. Ja. Ik zou er bijna van uitgaan dat zelfs het overgrote gedeelte in de krantenwinkel verkocht wordt. En daar weten ze ook niks van.
Ja, er wordt inderdaad heel veel verkocht, zeker in België, via de krantenwinkels. Nu is het ook wel zo dat ze daar heel veel, of dat uitgevers daar heel veel lezers halen, dat voor hun advertenties iets wat kunstmatig opkrikken, zeggen dat er meer verkocht is. En zeggen dat dat de juiste doelgroep is natuurlijk. Het probleem met een iPad-krant is dat die vaak maar door één iemand gelezen gaat worden. Als er een krant verkocht wordt via de krantenwinkel, dan wordt er automatisch gezegd door de kranten zelf, wordt er gezegd van, adverteerders, als er één krant verkocht wordt via de krantenwinkel, dan zijn er 4 mensen die dat lezen.
Ja, okay. Dus maar dat
die betalen voor vier mensen.
Ah nee, dat is geweldig, er was maar één keer betaald voor een krant. Dus eigenlijk, de krant is vier keer goedkoper.
Dus de krant moet nu 4 keer goedkoper worden.
Dat klopt, dat vind ik dan ook.
Ja, we hebben het beslist eigenlijk. En telt daar dan ook die 40% bij, zodat Apple dan 30. Dus dan betalen we nog de helft binnenkort.
Er is een artikel van Marco Armand op internet verschenen. Hij is softwareontwikkelaar en heeft Instapaper het leven ingeblazen. Uitstekende dienst. Ik denk dat we die best veel gebruiken. Maar hij schrijft dat het verder gaat dan alleen maar kranten en tijdschriften. Maar misschien ook wel de diensten zoals Rhapsody. Zouden ze er al zijn? Spotify bijvoorbeeld.
Daar is vandaag
en noem maar op Dropbox bijvoorbeeld, wat eigenlijk abonnementendiensten aanleveren. En niet zozeer kranten, maar ja, een dienst.
Dus iemand heeft gevraagd aan Steve Jobs of dat enkel voor publishers is of ook voor software as a service. Dus zo Evernote, Dropbox, Instapaper eventueel. En ze zijn het eigenlijk enkel van plan om het te doen voor publicaties. Dus gelijk een Evernote of een Dropbox, die moeten niet per se hun abonnementdienst ook in de app gaan aanbieden om via Apple te gaan. Maar ik zou dat persoonlijk wel handig vinden.
Als gebruiker wel, hè. Je hoeft maar gewoon één klikje te doen.
En ik vind het eigenlijk, om eerlijk te zijn, vind ik het heel straf van van gazetten en zo, dat ze eigenlijk zitten te klagen dat wij het nu gaan kunnen doen in de app. Ik snap dat ze minder dan 30% willen afgeven. In hun ideale wereld moeten ze natuurlijk niks afgeven, dat snap ik ook wel. Maar voor ons wordt het toch allemaal veel gemakkelijker zo. En Apple, je hebt twee geloofsstrekkingen. Hè. Je hebt mensen die denken dat Apple gewoon pure evil is en dat die alles doen om geld te verdienen en daarom die 30% vragen. Dat is één strekking. En een andere strekking denkt dat Apple alles doet om het de gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken en dat dat voor de rest een puur humanistische VZW is. Dat is ook niet waar. De waarheid ligt ergens tussenin. Maar ik denk echt wel dat er ook nagedacht wordt over wat een user gemakkelijk vindt.
Maar we zijn toch zo kneuterig eigenlijk. Allee, het gaat over 30% via het kanaal van misschien een grote fabrikant. En daar gaat het nu al weken over, terwijl dat eigenlijk een nieuwe business zou moeten zijn.
Waarom niet?
Wel, daar zouden we toch blij mee moeten zijn. Dat er zo'n nieuw kanaal komt. Ik snap niet dat daar zoveel... Dat er zoveel stof blijft overwaaien.
Wel, ik wel. Want kranten zijn nogal iets gevoelig, hè. Zo voor nieuws en zo. Ik bedoel, de vierde macht en alles.
Ja, maar stel nu dat ik daardoor meer een krant een keer koop. Dan is dat toch winst?
Dat is niet gezegd, hè.
Want
Waarom niet?
Wel, wat ik al gezegd heb, als ik één krant koop, dan krijgt de standaard van mijn €1,25 of wat is tegenwoordig, krijgt bijvoorbeeld 50 cent. Hè. En dan houden ze daar misschien 20 cent van over, van die prijs die ik betaal. Maar daarbovenop krijgen ze advertentiegeld. En daarmee worden de kosten gedekt. En het is daar dat een truc zit. Want als jij...
Ja, dan moeten ze eens beginnen nadenken over hoe dat ze hun business kunnen aanpassen, ja, dat ze nog kunnen blijven leven. Hè.
Dat is wel niet aan ons, hè. Dus ja, dat wil zeggen dat
ik vind dat zo belachelijk als iets, hè.
Nee, maar ja, als de standaard morgen zegt van ja, kijk gasten, dat is niet leefbaar via de iPad, we doen het niet meer, gaat er ook geklaagd worden, hè.
Ja, maar dat is toch een volste recht?
Ja, dat vind ik.
Zij zijn ermee begonnen, hè. Het was niet profijtelijker voordat het nu met die subscriptions was, hè. Toen was het ook al onprofijtelijk.
Mm-hmm.
En nu gaan ze zo een beetje staan zagen van nu is Apple slecht, maar nu zijn die niet per se slechter als daarvoor.
Nee, dat is waar.
Dus ik vind dat... Sorry, Cindy. Oh man. De Omer begint al te werken. Ik vind dat Cindy daar wel een groot punt heeft, dat hier zoveel inkt overvloeit en dan vooral in de kranten. Dat is dan nog het strafste van al. Over iets wat eigenlijk totaal geen of weinig nieuws is.
En ik denk dat we het hiermee kunnen afsluiten. En, we komen er vast nog wel weer eens een keer op terug, want ik denk dat het laatste woord hier nog niet over gevallen is. Zowel in de media als bij Apple zelf. Over een andere evil iets, tenminste dat was vorige week in één keer op internet, vooral op Twitter, het signaal. Twitter heeft een aantal clients geblokkeerd. Davy, wat was nu precies gaande?
Op de BlackBerry is er eigenlijk maar één goede app, heb ik mij laten vertellen, waarmee je op Twitter kunt. Dat is Uber Twitter. En op Android is er een heel populaire app, zeker van in een tijd dat Twitter zelf nog geen officiële app had op Android. En dat was Twidroid. Die zijn over tijd gekocht door Uber Twitter of Uber Media. Ik geloof dat die ondertussen ook TweeTech gekocht hebben. Of toch een aandeel in TweeTech hebben. En blijkbaar hebben die een of andere API-policy bij Twitter verbroken. En Twitter heeft dan gezegd van... Ja, mannen, als je zo blijft doen, dan zeggen we tegen uw users dat ze er niet meer op kunnen. Dus een app kan Twitter bereiken via de API. Maar dus de app moet ook even zeggen tegen Twitter van... Hey, het is hier Twidroid, ik heb hier een user voor u. En Twitter kan dan zeggen van... Als het een Twidroid-user is, dan kunnen ze er niet meer op. Een van de fouten die ze maakten was dat ze direct messages konden sturen die langer waren dan 140 karakters. Ze hebben trademark infringement gedaan. Ze noemen Uber Twitter. En op Twitter is een trademark, naar het schijnt. En ze hebben tweets van bepaalde gebruikers veranderd opdat zij daar geld aan konden verdienen. Ik weet niet hoe dat juist zat. Misschien iemand anders?
Nee.
Maar dat zijn de drie redenen die Twitter eigenlijk gegeven heeft, maar er zouden er nog meer kunnen zijn. Nu, ik vind dat als je Uber Twitter cancelt voor het sturen van direct messages die langer zijn dan 140 karakters, Dan mogen TweetDeck ook een keer gaan schrappen voor Deckly.
Ik vond trouwens de reactie heel opvallend van Bill Gross. Dat is de stichter en CEO van Ubermedia. Die heeft gereageerd niet via een persbericht, maar via Quora.
Cool.
Dus iemand stelde de vraag, why did Twitter suspend Uber Twitter? En daar heeft hij dan met drie puntjes op geantwoord en meteen gezegd welke stappen ze zouden ondernemen om dat te veranderen. Bijvoorbeeld Uber Twitter verandert naar Uber Social. En die 140 karakters, dat is eruit gehaald meteen om terug online te kunnen. En die affiliate links, zouden er ook uit moeten zijn.
Ik gebruik SimplyTweet. En er viel mij nu in dat ik ook langere direct messages kan sturen. Die worden dan opgesplitst in meerdere DM's. Ik weet niet wat Uber Twitter deed.
Ja, die sloegen die dus op eigen servers, waardoor dat de privacy van gebruikers zogezegd zou kunnen gecompromitteerd worden. Dus ik zou dan via Uber Twitter een DM naar Marco kunnen sturen over bedrijfsgeheimen.
Oh,
en dan zouden ze... Blijkbaar is Echofon ook deel van Ubermedia. Dus blijkbaar zo wat alle goede apps buiten die van Twitter zelf. En die zouden naar het schijnt ook even geband geweest zijn. Ik heb daar niks van gemerkt. Ik gebruik Echofon religieus. Blijkbaar. Nu, het strafste vond ik ook wel dat laatste bericht dat met Uber Twitter gestuurd was voor de ban, dus voor de blackout. Dat was een tweet met reclame voor de Twitter-officiële app op BlackBerry. Vond ik ook wel juist getimed.
Ja, er zijn ondertussen wel weer een hele hoop nieuwe clients. Hè? Je noemde al de officiële Twitter-client. Misschien even een lijstje doorgaan. Wat gebruikt iedereen? Stefan?
Ik gebruik op de Mac en op de iPhone gebruik ik de applicaties van Twitter zelf, dus de Tweety for Mac van vroeger en de Tweety op de iPhone, maar dat heet nu Twitter for Mac en Twitter for iPhone. En op de iPad gebruik ik het nog altijd Osfora HD. Ik vind dat nog altijd, het ligt mij wel. Ik vind het gemakkelijk om mee te werken. Ik vind de Twitter client op de iPad, vond ik in eerste instantie niet echt intuïtief voor mij. Achteraf, na wat er mee spelen, wel, maar ik ben nu al zo gewoon aan in Osfora dat ik erbij gebleven ben. En ik heb ook even, ben ook aan het experimenteren geweest met Weed. Dat is ook een Twitter-client op de iPhone. Die is ook wel goed, maar daar heb ik al een paar kleinere probleempjes mee gehad. En ondertussen ben ik aan het terugschakelen naar de gewone Twitter-client voor iPhone.
En Davy, jij gebruikt Echofon ook op
alles.
iPad? Of heb je...
Ja, ik gebruik overal Echofon, omdat ik het geweldig makkelijk vindt dat die onthoudt tot waar ik gelezen heb. En dus als ik op mijn Mac zit, zoals nu, dan stuurt hij dan naar Echofon servers. Ik geloof de ID van de laatste tweet die ik gelezen heb. En als ik dan zo dadelijk even nog mij klaarmaak om naar bed te gaan, dan kan ik even nog verder lezen, zogezegd, van waar ik gebleven was. Waar dat ik anders zou moeten zoeken naar waar ik zat. Dat vind ik wel gemakkelijk. En in school op de computers gebruik ik gewoon de webversie. Die vind ik ook niet slecht.
En Cindy?
Ik heb nog altijd Hootsuite overgehouden. Na een tip van Jo Janneke ooit. Op mijn MacBook Pro. Maar ik moet zeggen dat ik daar de laatste tijd toch meer en meer nadelen begin van te ondervinden. Er zijn altijd gesponsorde tweets en ik heb ook echt een indruk dat er hier en daar informatie niet doorkomt. Dat vind ik wel toch stilaan een nadeel worden. En op mijn HTC heb ik de officiële Twitter-app en ook Seismic geïnstalleerd. En eigenlijk zou ik die ook voor de Mac willen gebruiken, maar ik ben tot hiertoe te lui geweest. Want dat vind ik eigenlijk de beste app tot hiertoe toch wel.
En Jan, jij bent een fanatieke DAC-gebruiker of TweetDeck-gebruiker, of is dat niet meer zo?
Ik ben een fanatiek TweetDeck-gebruiker, ja. Ik heb daar een tiental accounts in staan die ik opvolg. En dat is wel het gemakkelijkste, dat je die kolommen allemaal naast elkaar hebt. Het is voor een niet-heavy user misschien wat overload. Ik merk dat mijn collega's die hetzelfde doen, die zo Twitter-streams in de gaten houden, dat dat een beetje overload is. Op mijn Android-toestel gebruik ik dan weer Twika.
Twika?
Twika, ja, dat is een, ook ooit een tip geweest van mij. Dat is een heel handige app.
Ja, dat is, toen ik nog een HTC had, was dat ook de beste app.
Ja.
Beter dan Seismic?
Ik ja. vind van wel, ja. Hmm. Het heeft ook...
Je moet het wel even gewoon worden.
Ja, Flickr-integratie. Het kan ook Facebooken. En dat vind ik ook wel handig. Als je zo een keer een foto op Facebook wilt zetten, kan dat ook met Twitter, met Twika bedoel ik.
Ja, eigenlijk moet Twitter zo... ja, ik vind dat zo stilletjes gevaarlijk begint te worden. Ze moeten eigenlijk een soort van opsplitsing gaan beginnen maken tussen Twitter de dienst en Twitter het platform. En ja, je hebt dan zo de Tweety, ja, Twitter voor Mac, Twitter voor iPhone, voor Android en voor alles anders. Dat zo samenhangt met hetzelfde bedrijf die de API maken, vind ik ergens ook wel gevaarlijk. Zo. Twitter is eigenlijk zo al meer en meer een platform geworden. Waar inderdaad nog economische doeleinden achter zitten. Maar het zou niet mogen kunnen dat Twitter nieuwe functies of zo, die andere apps zouden invoeren, gaat blokkeren. Nu, ik snap wel dat Twitter een beetje in het oog moet houden op privacy en van die dingen. Maar dat vind ik dan eerder Twitter het platform die dat moet doen en niet Twitter de, ja, het bedrijf, zogezegd. Als je mij kunt volgen.
De business en de techniek opgesplitst.
Ja, ik vind dat wel. Dat vind ik persoonlijk.
Was het niet iets wat die, volgens mij eentje wat daarbij gewerkt heeft, ook gezegd heeft van we moeten daar eens iets aan gaan doen?
Ja, ze zeggen al langer. Ik heb het zo denk ik een half jaar geleden ook al eens aangebracht dat ik het ergens gehoord had.
Ik heb zelf drie verschillende clients. Op mijn iPad gebruik ik Twitterific. Dat is al een hele oude. En op mijn iPhone SimplyTweet. Ook nog steeds. En op mijn desktop gebruik ik Hibari. Ik hou niet zo van al die kolommen naast elkaar. Voor mij moet een Twitter client zo klein mogelijk zijn op mijn desktop. En Hibari doet precies... ja, wat ik wil. Het enige wat hij nog niet heeft, maar dan zijn ze aan het werken, zijn meerdere accounts. En ja, dat is iets wat ik wel mis.
Hibari, dat is toch van dingen? Viola Song, is dat niet van haar? Ja, ik heb die vorig jaar nog gezien.
Op de WWDC natuurlijk. Nee, of op de dingen
Macworld. NS Conference in de UK.
Hmm. Ja, die is niet verkeerd. De applicatie is ook erg leuk, hoor.
Ja, zij is inderdaad niet verkeerd, amai. Maar die applicatie heb ik nog niet geprobeerd. Allee, Aruk, maar kom.
Maarten is er eens niet en het gaat al over, ja.
Als we toch over technische dingen bezig zijn, ik denk dat we Patrick Pauwen eens gaan inbellen. Hij gaat wat vertellen over de nieuwe hackerspace in de EU-regio. Hackspace. We zullen hem eens even aan de tand voelen van ja, wat dat nu eigenlijk precies is en wat ze nu eigenlijk willen gaan doen. Eens even kijken of ik hem er ook nog bij krijg, of dat gaat. Patrick. No, hij is in ieder geval online.
Moet ik het Skype-geluidje doen?
Is dat allemaal door die Omer?
Nee.
Ja. Hallo Patrick.
met Patrick.
Ah. Hallo?
Ja.
Oké.
Okay. Jullie kunnen mij horen?
Ja.
Ja, een beetje ver weg, maar... Ik
is het zo iets beter?
Dat we hebben in ieder geval geen ruis. Tenminste, ik hoor niks van ruis.
Nope.
Oké.
Okay. Ik heb het net al genoemd, Patrick. Een nieuwe hackerspace.
Ja, ik was ook inderdaad naar de livestream aan het luisteren.
Ja, dat is misschien handig als je hem even uitzet, want anders krijg je eigenlijk een hele hoop echo's over je heen.
De livestream heb ik uitgezet. Ja.
Oké. Okay. Een nieuwe hackerspace. Misschien kun je even kort vertellen wie jullie zijn. Ik weet dat jij in het bestuur zit. Ja. Ik weet de naam. X-Space. Ik ben zelf vorige week op de meet and greet geweest. Maar ja, voor onze luisteraars, wat is nu precies een hackerspace? En wat zijn jullie?
Oké. Het woord hackerspace zelf. Dat is een samenvoeging van twee woorden. Hacker en space. Een hackerspace is gewoon een fysieke ruimte waar mensen met gemeenschappelijke interesses kunnen ontmoeten. Om dan kennis te delen met andere deelnemers, bijvoorbeeld. Je kunt er alleen of samenwerken aan projecten. Of een workshop volgen.
En wat is het verschil dan bijvoorbeeld met een barcamp?
Dat is een goede vraag. Een barcamp ben ik nog niet geweest. Maar in ieder geval een hackerspace. Die ruimte die hebben we dan gewoon permanent.
Oké.
Okay. En ja, in plaats van alleen thuis zitten, zit je dan met een groep mensen in een ruimte. En je hebt daar dan ook eenvoudiger toegang tot gereedschappen en apparaten die anders zelf zou moeten kopen voor eenmalig gebruik, bijvoorbeeld.
Ja, Jan vroeg van een barcamp. Ik denk, een barcamp is meer een conferentie, Jan. Een hackerspace is echt gewoon een gezamenlijke zeg maar kantooromgeving bijna. Waar gefaciliteerd wordt voor dingen wat je doet. Het woord hacker werkt denk ik bij veel mensen toch nog steeds meer een computerachtige dingen, zoals netwerken en weet ik het, en hardware. Maar volgens mij gaat het veel breder, is het niet zo, Patrick?
Ja, dat klopt inderdaad. Het is veel breder. We doen dingen met wetenschap, met kunst, elektronica, solderen, knutselen, noem het maar op.
Is het zo een geeky jeugdhuis?
Ja. Ja, zo zou je het inderdaad kunnen zien. Een clubhuis voor technologie-enthousiasten en iedereen die daar interesse in heeft.
Jullie zijn net begonnen, of jullie zijn eigenlijk al een tijdje bezig wel, maar vanaf 1 maart is de space zelf open, zei je?
Ja.
Waar is die precies?
We waren de afgelopen paar maanden waren we op zoek naar een ruimte. En die lijkt er nu inderdaad te zijn.
En waar is die precies?
De ruimte die is in Heerlen, in het zuiden van Nederland. Het is in het voormalig CBS-gebouw. Dus het Centraal Bureau voor Statistiek. We hebben daar een grote ruimte.
Ook nog een keer een geeky plaats om samen te komen, zeg. Het voormalige bureau voor statistiek. Wauw.
En het is ook nog op loopafstand van station Heerlen. Dus het is makkelijk met openbaar vervoer. We hebben een grote parkeerterrein.
Patrick, ik ben niet zo'n grote techneut. Ik weet wel van alles over computers, maar kan ik daar iets komen doen? Of moet ik echt in staat zijn om een computer uit elkaar en terug in elkaar te steken in 7 minuten?
Nee, dus je kunt er gewoon een workshop komen voor hoe je moet solderen. Of andere workshops. Er komen ook workshops over radio.
Het is eigenlijk heel moeilijk, hè, zo. Want in de chatbox wordt het ook gezegd, zo'n hackerspace is alles wat je zelf wil dat het is. Maar dat maakt de drempel eigenlijk redelijk groot om er eigenlijk naartoe te gaan. Hè? Voor mij dan.
Wel, ja, dus je hebt daar wel een punt. Maar aan de andere kant, het kan ook drempelverlagend werken, want allee, maar je moet dan in groep gaan. Stel dat wij nu, Davy, wij samen zouden gaan, wij zouden daar misschien ook iets kunnen vertellen. Is dat ook de bedoeling?
Wacht even, volgens mij is Patrick afgevallen, of niet?
Voor mij is de verbinding weer terug.
Ah. Heb je het laatste nog meegekregen van Jan?
Volgens mij niet.
Ja, stel dat Davy en ik zouden zeggen... Davy weet bijvoorbeeld van alles over bier. Hè? Mag hij bij jullie komen vertellen?
Ja, dat mag.
Ja. Alles tof.
Dan gaan we dat doen, hè.
Dan gaan we dat doen.
Voilà.
Ja, want jullie wilden... jullie zijn op dit moment met hoeveel mensen...
Ja, op onze website staan er al 11 aanmeldingen tot nu toe. Ik verwacht er nog veel meer.
Mm-hmm.
En ja, ik heb op de hackerspaces.org site heb ik gezien dat er geen hackerspaces in het oosten van België zijn. Dus
nee,
de mensen waar. Die in die omgeving wonen, die zijn ook welkom.
Mensen uit Hasselt en dergelijke, die zijn
Hasselt, zeer welkom. Hasselt, Maasmechelen, leuk, noem het maar op.
Ik zie op jullie site xspace.nl, daar staan een aantal projecten waar jullie mee bezig zijn.
Ja.
Daar staat zelfs bij Measuring the Speed of Light.
Ja, daar gaat een van ons, die heeft dat project op de site gezet. En ja, die is dat inderdaad van plan met lasers en oscilloscopen, als ik het goed had gezien.
Ja.
Ja.
Waar kunnen de mensen zich opgeven? Gewoon via jullie site of hebben jullie nog andere kanalen waar mensen zich kunnen opgeven, aanmelden?
Ja, het makkelijkste is om dat via onze wiki te doen. Een kwestie van een account aanmaken op de wiki en... ik heb een formuliertje op de wiki gezet waar mensen zich dan kunnen inschrijven.
Zeg Marco, is dat niks voor u met uw raketten en al?
Ja, ik zat er zelf ook al aan te denken. Hè, ik had er al via Twitter gevraagd, van, kan ik er ook met mijn raketten terecht? En volgens mij kan dat, hè?
Ja.
Het enige wat
wij bieden de ruimte aan en... En gereedschap. We verwachten dat er ook bijvoorbeeld een 3D-printer gaat komen. Of misschien zelfs een lasercutter.
Ik ken iemand die een CNC-frees heeft gebouwd zelf. Maar die dingen maken een teringherrie. Dat is natuurlijk, er is geen ruimte waar je die dingen kan zetten zonder dat iemand er last van heeft bij jullie. Wordt dat dan toch een beetje moeilijk?
Ja, dus op dit moment één grote ruimte die we hebben. Ik schat iets van 60 of 70 vierkante meter. Maar misschien, ja, we kunnen eventueel kijken of we nog een ruimte erbij kunnen krijgen. Eventueel op een andere verdieping, als dat er ook bij komt.
Was er niet binnenkort een open dag?
Komende zaterdag is er een open dag van 1 tot 5.
En dan zijn jullie ook gewoon aanwezig?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Wat gaat het mij kosten? Nog even tot slot. Als ik lid zou willen worden, wat gaat mij dat kosten uiteindelijk?
De kosten zijn €20 per maand. Op dit moment hebben we een speciale aanbieding 3 maanden voor €15. En dat is een maandelijkse contributie. En, je hebt dan toegang tot de ruimte en tot de gereedschappen die er zijn. Er komt,
jullie zijn altijd open?
De openingstijden die zijn... zodra de ruimte open is... een van ons zal de ruimte openmaken en er wordt dan via Twitter gepost of de ruimte wel of niet open is.
Oké.
En
je kan,
de openingstijden van het gebouw zelf, die zijn van 9 tot 10.
Dat is ruim.
Dan, ja, voor de mensen wat dan tijd hebben, is dat overdag is dat aan zich wel lastig voor de mensen wat werken, denk ik.
Ja.
Maar je hebt dan tot 10 uur 's avonds inderdaad toch wel de tijd om daar te knutselen wat je wil.
Ja, en er komt ook een lounge gedeelte. Er komt ook een hoek met retro gaming consoles, zoals de NES. Om maar een paar dingen te noemen.
Oh, dus ik kan mijn Dreamcast daar ook nog kwijt.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Voor mensen die op een appartement wonen, gelijk ik, die zo wat graag knutselen, is eigenlijk ook wel een goede plek, hè?
Ja. Ik zelf neem ook een soldeerboot mee om te, als donatie aan de space. Dus die kan dan goed gebruikt worden.
En wat is het verschil dan met zo'n coworking plek?
Ja, coworking is meer om echt te gaan werken, hè? Dit is meer om bijvoorbeeld samen van bepaalde hobby's en zo te gaan genieten, maar die heeft niks te maken met. Allee, daarom niet echt iets te maken met echt werk. Met, ja.
Ik vind dat wel een goede vraag, Davy.
Ja, ik vroeg mij dat al lang af. Nee.
Ja, zo'n coworking plek is gewoon een plaats waar je alleen een virtueel kantoor eigenlijk, waar je met 5 of 6 personen samen kan gaan werken. Iedereen heeft er zijn bureautje binnen één ruimte en je kan daar werken, je dagtaak doen. Maar zo'n hackerspace is, allee, ja, ik heb zo mede indruk dat niet echt iets te maken heeft met je professionele bezigheden, alhoewel dat kan, maar eerder voor je ja, een aantal hobby's en zo, researchzaken, projecten waar dat je echt na je uren mee bezig bent, eerder van die dingen.
Ja. Maar het is wel heel ruim, precies.
Ja, dat is ruim. Toen dat ik daar in Barcelona was, hadden ze dat op een heel grote schaal. En daar gebruikten ze dat zelfs om bijvoorbeeld ouderen te leren werken met videorecorders en zo van die zaken ook. Dus daar was daar echt een sociaal aspect aan verbonden, waar dat ze oudere mensen uitnodigden om dan bij hen te leren werken met een videorecorder of met een cd-speler of zo.
Ja, daarom dat ik zoal de vergelijking met jeugdhuis trok, omdat dat ook meestal zo ingericht wordt door de bevoegde instanties.
Mm-hmm.
Zoals bij ons is dat de gemeente. Ja, daarom dat ik daar aan het denken was.
X-Spaces is niet gesubsidieerd, geloof ik, hè? Of wel?
Nee, normaal gezien niet, denk ik.
Nee. Tot nu toe nog niet, maar er kan altijd verandering in komen.
Oké.
Okay, ja. De rest van het panel, hebben jullie nog vragen, opmerkingen aan Patrick?
Nope.
Niet meteen. Nee.
Patrick, kan je nog eventjes samenvatten waar we jullie kunnen vinden en waar de locatie precies is?
Ja, onze website dat is xspace.nl. Dus Anton Cornelis Karel en dan space.nl. Daar zijn ook onze adresgegevens. Dat zijn dus Kloosterweg nummer 1 in Heerlen. Ja, dat was eigenlijk alles.
Oké, okay. Hartstikke bedankt. Aanstaande zaterdag hebben jullie ook nog een open dag. Dat is misschien wel handig voor de mensen wat langs willen komen om eens een keer te kijken.
Ja, van 1 tot 5. Op dit moment is de ruimte nog een beetje kaal. Maar ja, er komen nog wat meubels te staan.
We noemen dat in casco, Patrick.
Maar in maart hebben we de ruimte officieel. En dan kunnen we goed van start gaan.
Mooi. Ik denk dat ik zeker eens een keer langs kan komen. Dus.
Mooi.
Hartstikke bedankt.
Graag gedaan. Tot ziens.
En tot ziens. Dan denk ik dat we nu naar ons laatste onderwerp overgaan van het gewone nieuws. En we gaan dat misschien wat kort houden. De geruchten rondom iPad 2 en MacBook Pro. Stefan, vertel eens iets. Wat gaat er komen? En wanneer?
Ja, er zijn allerhande geruchten. Eigenlijk weet niemand het. Er komt Iedereen weet dat er komt een iPad 2 en die zal van alles hebben dat een iPad 1 nu niet geeft, maar wat het zal zijn en wanneer, dat weten we niet. Maar er wordt gesproken over een retina display, er wordt zelfs gesproken over die, wat was dat nu, Lightpeak? Of wat was dat? Allee ja, dat geval die sneller is dan USB en FireWire en zo. Dat was toch Lightpeak van Intel? Dat zou er misschien ook op zitten. Dan is er ook sprake van nieuwe MacBook Pro's, die een beetje hetzelfde principe volgen als de MacBook Air. Dus eventueel ook met een volledig SSD en zo. Maar ja, niemand weet het eigenlijk zeker. Alhoewel, als er zo'n MacBook Pro uitkomt met die SSD's zoals de MacBook Airs, dan is de kans groot dat ik mij wel eentje aanschaf.
Davy?
Ja, op 2 maart is er dus in San Francisco een Apple-event. Iedereen denkt dat er de iPad 2 gaat voorgesteld worden. Ja, daar valt eigenlijk weinig over te bevestigen.
Welke dag valt 2 maart eigenlijk? Is dat woensdag?
Ik denk dat dan een zaterdag is. Maar...
2 maart?
Nee, 2 maart is een... Nee, vrijdag is de 4e.
Ah, een woensdag, ja.
Een woensdag, ja.
Ja. Ja, dat kan wel, hè.
Dat lijkt mij wel de dag waarop dat ze zo'n dingen organiseren, hè.
Ja, het is dinsdag of donderdag meestal, hè.
Ja, voor de MacBook Pro zijn er een paar geruchten dat zo, Apple zelf een systeem heeft ontworpen waar zo de bootfiles, dus de standaard OS-files en de files die je heel veel gebruikt op een SSD zouden staan en de rest op een gewone harde schijf. Anderen denken dat het zo'n hybrid gaat zijn. Dus dat is eigenlijk één harde schijf waar zowel een SSD-gedeelte in zit als een gewone draaiende harde schijf. Ja, we zullen zien, hè, maar als ik zo van iedereen hoor, en ook met een MacBook Air, dan is zo'n SSD toch eigenlijk de moeite waard. Dus dan lijkt het mee...
Amai, maar dat verschil is inderdaad enorm, hoor. Een SSD ten opzichte van een gewone harddisk?
Het noemt ook de MacBook Pro, dus je verwacht daar toch ook zo de high-end stuff in. Maar ik denk niet dat ze daar een speciaal event voor gaan inrichten. Ik denk dat het gewoon zo gaat zijn van... Ja, morgen kun je hem krijgen, hier is het.
Ja, de winkel dicht en dan gaat hij weer open en dan staat de nieuwe er, zoiets.
Ja, zoiets in die aard.
Die modus van het operating system op SSD, dat doet mij heel erg denken aan mijn oude RISC-PC, waar het OS gewoon in ROM zat. Dat was ook wel grappig. Maar dat ding dat startte ook op binnen 2 seconden. En ja, we gaan weer terug naar die tijd, lijkt het wel, als dat inderdaad doorgaat. Zullen we langzaamaan eens naar het korte nieuws gaan?
Ja, mij is dat goed.
Ja. Dan beginnen we met Jan.
Ah, ik begin met Microsoft en Facebook. Die zijn onder het oog van iedereen, maar nog niet heel hard opgemerkt, heb ik het gevoel. Zo echt dicht tegen elkaar aan het aanschurken. Mensen die Gmail gebruiken weten dat je daar ook in kunt chatten. Wel... Dat is nu ook mogelijk in Hotmail en niet via MSN Messenger, maar via Facebook chat. Dus als ik op Facebook zit en iemand van jullie zit op Hotmail, dan kunnen wij met elkaar beginnen chatten. Het valt dus te verwachten dat binnenkort, als Facebook zijn messaging systeem volledig uitgerold is, dat de eerste die ook zullen kunnen mailen naar Facebook ook de gebruikers van Hotmail gaan kunnen zijn. Wat mensen, jonge mensen, weer een reden geeft om een keer een Hotmail-adres te maken. Want ik heb het gevoel dat zo'n beetje minder hip aan het worden is. Daarnaast zit in de nieuwe versie van Bing Bar, dat is zo de, browser-extensie van Bing, zit er ook Facebook-integratie. Dus ook met nieuwsfeeds en foto's en dat soort toestanden. Dus heel erg kort bij elkaar aan het kruipen, die twee. Ik ben benieuwd wat dat wordt.
Maar ja, ik vind eigenlijk niet... je deed in de Wave ook zo alsof dat groot nieuws was, maar... ja, Facebook zorgt bij Bing voor zo recommendations op basis van de likes van uw vrienden. Mm-hmm. Bing zorgt in Facebook voor de zoektechnologie. Mm-hmm. Microsoft wil via die Messenger vooral, denk ik, een soort van gemakkelijkheidsprincipe en advertenties verkopen. En je kunt eigenlijk al langer in Messenger Facebook chat doen.
Ja, dat is
en nu komt dat in Hotmail erbij. En je kon in Hotmail al naar andere Messenger mensen chatten. Dus is al logisch dat dat nu ook overal kan via die Hotmail chat. Ik heb altijd gezegd dat Facebook had het ecosysteem in handen om MSN en All Instant Messenger eigenlijk dood te doen. Ze moeten maar gewoon een Facebook chat client uitbrengen en de jeugd is overgestapt. Nu denk ik dat ze dat niet gedaan hebben om Microsoft ergens content te houden met hun Messenger. Maar ik vind niet dat ze gevaarlijk dicht tegen elkaar aan het aanleunen zijn, eigenlijk.
Dat is niet gevaarlijk dicht?
Ik denk dat het meer zo een symbiose is, zo.
Ja, maar zonder... Allee, daar zal toch geld uitgewisseld worden tussen een bedrijf dat beursgenoteerd is en een bedrijf dat daar heel kort tegenaan komt?
Ik weet dat niet. Ik denk dat dat misschien meer kennis is en resources. Zij hopen waarschijnlijk om vanuit Facebook mensen op Bing en Windows Live en Hotmail te krijgen. Mm-hmm. En Facebook zal hopen van hun technologie meer verspreid te krijgen. Ergens zou je kunnen denken dat dat een win-win situatie is. En ik denk ook met die nieuwe Facebook messaging, als ze dat echt kunnen integreren met Hotmail en zo, denk ik dat dat veel succesvoller gaat zijn dan dat we eigenlijk hadden gedacht.
Jan, je had iets anders nog staan in de wave van die kort nieuws. Wat ik zelf niet helemaal kon thuisbrengen, iets met Stijn Steinen.
Ja, wel, Stijn Steinen is een doelman in België. Ex-doelman van de nationale ploeg ook. En die heeft via allerlei fora zijn werkgever, zijn de Club Brugge, zwart gemaakt. Men is dat te weten gekomen en inmiddels zijn de wegen van Club Brugge en Stijn Steinen gescheiden. Ik had daar twee opmerkingen over. Enerzijds, hoe gemakkelijk is het om iemand te achterhalen dat hij daarachter zit, hè? Dat die voetballer. Ze hebben dat blijkbaar, zei men, overal op IP-adres gedaan. Wat ik een beetje gek vind, maar het zal er wel iets van aan zijn. En twee, mensen zijn bezorgd over hun privacy, maar doen wel dat soort stomme stoten dan. Ik vind dat tekenend, dat op de Nationale Omroep bijvoorbeeld, er een hele avond gezegd is dat elke computer een uniek URL-nummer heeft. Of een unieke URL heeft. Terwijl het natuurlijk een IP-adres moet zijn. Het toont aan dat mensen eigenlijk echt gewoon niks, maar dan ook niks van computers kennen. En er niet bij stilstaan op het moment dat ze iets versturen over het internet, dat gewoon traceerbaar is.
Ja, maar dat is toch ook niet helemaal correct, Jan. Een IP-adres is heel makkelijk te achterhalen. Maar toen ik zelf bij internetproviders werkte, dan kregen we al een keer de BOB aan de lijn, die dan vroegen van, we hebben nu dit IP-adres nodig. En wij hadden daar toch wel een heel zware procedure voor. Alvorens dat dan daar echt een gebruiker en een telefoonnummer aangekoppeld werd.
Uiteraard, het is daarom dat ik ook denk dat dat verhaal niet helemaal klopt. Van, we hebben zijn IP-adres achterhaald en dan hebben we hem daardoor kunnen ontmaskeren.
Wel, ik vermoed eerder dat het wel klopt, maar dat bij de provider waar dat ene Stijn Steijnen zit, dat er daar iemand een procedure aan zijn laars gelapt heeft en dat ze gewoon gaan zoeken zijn wie het is. Worden zij gesponsord door Belgacom trouwens?
Nee, door Dexia.
Dixia.
Is een shirt sponsor, allee, een voornaamste sponsor.
Want in elk geval, de, allee, als ze hem echt kunnen traceren hebben, dan is er iemand bij de provider van Stijn Stijnen zwaar in de fout gegaan.
Ja, absoluut.
En, dan, en in die zin, allee, dat is toch een stukje van de informatie die ik regelmatig nu in de actualiteit mis. Het is inderdaad zo, uw IP-adres, dat men dat makkelijk kan achterhalen. Maar dat jij daarachter zit, daarvoor moet je normaal gezien wel een privacyprocedure voorbij. En daar stinkt het wel bij Club Brugge. Ja.
Ik heb het gevoel dat daar eerder iemand gewoon iets heeft laten vallen binnen de kleedkamer of zoiets. En dat hij dan iets opgebiecht heeft of iets
dat zou ook kunnen.
Opvallend. Terwijl als je begint te vermoeden van misschien zit hij, of misschien is hij wel iemand intern, op een bepaald moment gaat het daar zo in op dat je interne informatie begint te verspreiden via dat netwerk, waardoor dat ze gemakkelijk kunnen weten van oh, dat is iemand die intern zit. En als je het dan een keer laat vallen op een vergadering van we hebben iemand die daar zo zwaar op reageert en Stijn, ze zijn nogal fan van u, en Stijn Stijnen wordt knalrood, ja, dan weet het ook, hè.
Maar dat is nog geen bewijs, natuurlijk.
Dat is nog geen bewijs, maar dan kun je hem wel mee confronteren, hè.
Zowel zijn vriendin als zijn broer hebben al toegegeven dat zij het gedaan hebben en niet Stijn. Zijn broer noemt trouwens Steven Stijnen. Die ouders die zouden moeten opgepakt worden voor het een en het ander. Het strafste van al vind ik in het verhaal dat het niet alleen Stijn Stijnen zijn computer is, maar dat het getraceerd is naar verschillende computers die in de persoonlijke entourage van Stijn Stijnen gebruikt worden. Dus er zouden naar schijnt ook berichten gestuurd zijn vanaf computers van, ik dacht, zijn vriendin en bij zijn ouders. Ik vraag me echt af hoe dat ze daar aangekomen zijn.
Ah, wel dan, via een provider. Er is maar, ja, maar één mogelijkheid.
Ja, maar dus dat moet al dezelfde provider zijn. En ah ja, de kans is wel groot, ja. Maar toch, ik vind het ergens heel straf. En ik vind dat zo... Ja, ik heb het daar straks nog getwitterd. Zo, journalistiek is het nieuwe pesten. Zo, er wordt echt wel opgevlogen, gelijk piranha's op een biefstuk, hè.
Hm.
Zo, die Stijn Stijnen zo, ja. Eigenlijk heeft hem niet echt veel meer gedaan dan wat zo social media gurus aanraden wat je zou moeten doen. Je moet de conversatie niet volgen, je moet ze sturen.
Ja, maar ja, dat is wel een verschil, hè.
Ja, hoe dan?
Social media gurus, zoals jij ze noemt, zullen u ook aanraden om geen kritiek of geen interne disputen op het internet uit te vechten, hè?
Ja, dat is iets dat ethisch gezien niet kan, natuurlijk. Dat snap ik ook wel. En daarvoor mag hem van mij gerust in een B-kern of buiten gesmeten worden. Maar ik vind het ergens, zou ik het nog kunnen snappen dat hem dat doet.
Zullen we naar het volgende onderwerp gaan? Ja. Jan, had jij nog iets?
Ja, Amazon, die van de Kindle, die Kindle software is upgedate naar versie 3.1. Heeft vier nieuwe features. Public notes, dat betekent dat als je nu iets annoteert bij je boeken, dat je die kunt online laten verschijnen, automatisch. Er zijn ook echte paginanummers vanaf nu. Dus je kunt, als je zegt, ik heb dat gelezen op pagina zus en zoveel van dat boek, dan kun je dat ook in je Kindle opzoeken, waar dat je tot nu toe het moest doen met locations, wat iets helemaal anders is. Je kunt ook een boek nu een rating geven. Dat is eigenlijk ook weer een marketingstrategie natuurlijk van Amazon, waarmee dat ze iets sociaal gaan doen waarschijnlijk. En tenslotte is er een nieuwe newspaper en magazine layout, wat het wel iets flashier maakt, maar nog niet half zo mooi als een iPad natuurlijk.
Davy.
Dat was mijn kort nieuws.
Davy, jij bent de volgende?
Ja.
Je had al best een aantal.
even een lijstje. Facebook, Apple, Yahoo, Cisco, Twitter, Oracle, Netflix, Genentech, Google. Was het niet in het rijtje?
Microsoft.
Dus de rest was allemaal op een etentje met president Obama, die de laatste tijd meer en meer gebruik maakt van zijn presidentschap om dingen te doen die hij zelf tof vindt. Zo is hem over tijd bij IBM op bezoek geweest, want hij vond dat plezant en interessant. En nu heeft hem dus een etentje gedaan waar Zuckerberg, Jobs, Carol Bartz, Dick Costolo en Eric Schmidt en andere belangrijke mensen op bezoek waren. We weten niet wat ze gegeten hebben. Ze hebben wel allemaal geklonken. En op de foto is te zien dat Steve Jobs geen alcohol aan het drinken is. Waarschijnlijk iets met medicijnen of zo. Dan zijn er een aantal start-ups. Want we leven nu alweer in een nieuwe webbubble, zoals iedereen wel weet, die binnenkort natuurlijk gaat barsten. Dus start-ups, dat zijn van die bedrijfjes. Je hebt een idee, je lanceert dat, je krijgt miljoenen geld daarvoor en dan doe je daarna er niks mee. Die start-ups zijn Discover.me, SiteSimon en Voyeurl. De bedoeling is dat je dat installeert op je computer of in je browser, dat je daar inlogt op je respectievelijke account en dat je dan alle sites die je bezoekt rechtstreeks streamt naar die website. Dus gaat jij naar een Facebookpagina, dan gaat dat naar discover.me, leest jij een artikel, dan gaat dat daarheen. Gaat je naar een dubieuze site, dan gaat dat daarheen. En zo worden uw websites aangeraden die veel mensen die jij dan volgt bezocht hebben. Ik zou dat persoonlijk nooit doen. Het heeft wel iets van die Read-dienst, waar ik het 9 maanden terug of zo over had. Die daarna is opgedoekt. Maar ik zou dat persoonlijk nu nooit echt doen. Mede doordat het meeste wat ik bezoek niet echt interessant is, denk ik. En dan INQ, dat is een bedrijf die maken Android-telefoons. Meer bepaald maken die tegenwoordig Facebook-Android-telefoons. En die heeft een heel geweldige quote gelanceerd. If you go to a nightclub in any city in the world, the pretty girl has an iPhone or a BlackBerry. She doesn't have an Android phone. She has no emotional attachment to an Android phone. It's too complicated. It's a geek device. It's all wrong. En daarmee is alles gezegd, denk ik.
Wat?
Stefan, heb jij deze keer iets?
Nee, en ik heb aan de vorige quote ook niks toe te voegen, eigenlijk.
Zeg, Cindy, moeten wij dan ze gewoon laten zeggen of zo? Allee, ik bedoel maar, het is hier weer een dictatuur. Nee, mocht niet meer zeggen, zeker.
Zeg het maar. Dictatuur van de iDevices. Ja.
Nee, maar allee, ik, dat is zo. Ik vind dat zo zwaar tegen de schenen schoppen en zonder veel reden eigenlijk. Ik vind ook niks mis met een geek device. Ik weet ook, zo'n Samsung.
Ja, jij niet, maar daar ging het ook juist over.
Ja, maar het wordt gezegd: it's all wrong. Oeh, it's all wrong. Voor mij is dat niet verkeerd. Ik verander graag dingen aan mijn telefoon.
Kijk, over smaken en geuren en kleuren, daar valt niet over te discussiëren. Allee, ik kan vinden dat dat niks trekt en hij kan vinden dat dat fantastisch goed is. En mijn zoon die zal zeggen van, oh, het is maar zo. Allee, ik bedoel, maar dan hebben we het waarschijnlijk alle drie over hetzelfde.
Goed ja. Dat we niet allemaal hetzelfde voilà. Leuk vinden, toch? Stefan had geen onderwerpen. Cindy, had jij nog iets?
Nee.
Nee, ik heb nog een korte, die heb ik van Maarten gejat. Ik vond die zelf wel erg leuk. Dead Island is een horror survival game. Die hebben een echt prachtige trailer uitgebracht. Hij staat op YouTube, ook op, op de site van Maarten, krijtstof.be. Kun je ook een stukje van Maarten zien, wat hij daarvan vindt. Wat Maarten zegt is de trailer ziet er zo mooi uit en het belooft zoveel. Het kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Want als je wat verder leest en wat ze van plan zijn, komt het eigenlijk erop neer dat het een botte shooter gaat worden. Wat erg jammer zou zijn. Ik heb zelf ook de trailer gezien. Ik zou zeggen van ga zeker eens kijken. Het is redelijk schokkend. Dus ga hem vooral niet... verwachten dat hij mooi is van grafische kwaliteiten, maar voor de rest niet zal aangrijpen. Het is nogal recht voor zijn raap. En, ja, maar wel heel mooi gemaakt. En het zou best wel eens een bijzonder spel kunnen zijn. Dan een
Dead Island komt trouwens ergens in 2011 uit.
Oh, er is nog niet eens een datum voor. Dat wist ik
en
niet.
L.A. Noire komt in de Europa op 20 mei uit.
Is dat ook zoiets?
Ja, daar heeft hem het ook over, maar ik denk dat we het daar volgende keer meer over gaat hebben. Dat is het nieuwe Rockstar spel.
Oké. Dan heb ik nog eentje uit Nederland. In België kennen jullie volgens mij de Mobile Viking gebruikers. Die zitten redelijk vaak op Edge. In Nederland kennen wij dat eigenlijk niet zo erg. Wij hebben GPRS en UMTS. We hebben helemaal niet zoveel Edge. En Vodafone die gaat nu voor de gebieden waar er niet zo heel veel dekking is, gaan ze het Edge-netwerk uitbreiden. Zodat je in ieder geval een beetje snelheid krijgt in plaats van het hele trage GPRS. Aan zich best een goed idee. Ze zijn net begonnen, dus de vraag is van hoe ver dat het door gaat dringen. Want Vodafone heeft wel het snelste netwerk. Met een HSDPA tot 28 megabits. Volgens mij is Edge iets van 384 kilobits. Dus ze hebben ze ongeveer het hele spectrum aan snelheden te pakken. En misschien hebben we binnenkort gewoon overal in ieder geval een beetje fatsoenlijke data. Wat positief zou zijn voor al mijn clouddiensten wat we gebruiken. Volgens mij was dat het kort nieuws. En kunnen we over naar de tips. En we zitten ondertussen al op 1 uur en 10 minuten. Dus we zullen er wat tempo achter moeten zetten. Stefan.
Ja, ik ben deze week druk bezig geweest om hier een oude portable die nog op mijn kast lag. Mijn Windows 2000 installatie volledig goed geconfigureerd en zo. En die wou ik eigenlijk virtualiseren. En ik heb daarvoor van alles geprobeerd om dat gevirtualiseerd te krijgen. Zelfs met de VMware converter van VMware zelf en zo. Maar niks slaagde. En uiteindelijk ben ik dan bij een applicatie gekomen die ergens €15 kost. En waarmee het wel gelukt is, en dat die applicatie heet MakeVM. En daarmee heb ik perfect kunnen een kopie maken van die virtuele machine van die Windows 2000 bak. En die staat hier nu mooi te draaien op mijn Maxi. En ik ben er heel tevreden mee nu. Dus mijn tip, die MakeVM.
Oh ja. Cindy.
Ja. Ik wil het terug over een boek hebben. Misschien dat ik mij daarin ga specialiseren voor de Tech 45. Helemaal vers van de pers is How Cool Brands Stay Hot van Juri van den Berg en Matthias Beirer. Het gaat vooral over generatie Y. En wat je moet doen om hen geïnteresseerd te houden. Iets wat aan mij toch ook heel erg eigenlijk interesseert, want dat zijn uiteindelijk degenen die in mijn klas zitten. Misschien heel kort meegeven het basismodelletje van het boek. Wat moet je doen om die generatie te interesseren als merk? Je moet cool zijn, authentiek zijn, uniek zijn. Ze moeten zich met jou emotioneel kunnen identificeren. En bij voorkeur ook happiness uitdragen. En dan heb je de generatie Y in de pocket. Dat was de tip van de week.
Dat kun je ook als leerkracht gebruiken eigenlijk, hè?
Ja, dat vind ik wel. Ik vind het een heel interessant... Ja, een heel interessant idee. En ik denk dat we daar ook serieus kunnen over nadenken wat we daarvoor kunnen doen in het onderwijs.
Davy?
Mijn tip is om een keer naar YouTube te gaan en daar Watson, zoals het hulpje van Sherlock Holmes, en Jeopardy in te geven. Dat is de Amerikaanse versie van wat bij ons vroeger waagstuk noemden. Dus je krijgt een antwoord te zien en jij moet bijvoorbeeld zeggen, wat is Veronique de Kok? En dan, ja, dat is dus het spelletje. Watson is een computer die door IBM gemaakt is, die taal kan analyseren, dan op zoek gaat in zijn database naar, naar het antwoord. En dan op basis van de verwachtingskans dat het juist is, eventueel op de knop gaat drukken en antwoorden. Nu, dat is eigenlijk geweldig om te zien. Het is de toekomst eigenlijk. Ja, ik vind het dus prachtig om te zien. Je krijgt ook, als je naar het eerste filmpje van Engadget kijkt, krijg je ook te zien hoe Watson het analyseert en hoe dat hij percentages plakt op de mogelijke antwoorden. En als hij dus niet meer dan 80% zeker is, gaat hij niet op de knop duwen. Nu, het uiteindelijke spelletje. Dus Watson speelde tegen voormalige kampioenen. Op het einde van het seizoen werd er dan een kampioen aangeduid. En hij heeft daartegen gespeeld. En op het einde kreeg hij een vraag van welke Amerikaanse stad, bla bla bla. En hij heeft daar Toronto geantwoord. Nu, iedereen weet dat Toronto in Canada ligt. Dus ja, daar moet ergens iets fout zijn dan. Hè. Maar het is echt chic om te zien.
Janzo.
Ja, mijn tip is G-Darkroom. dat is een applicatie die draait zowel op Windows, op Mac als op Linux. Je kunt ermee schrijven. En dat is het enige dat je daarmee kunt doen. Je doet dat in een zwarte omgeving met groene letters. Je MacBook ziet er alleen ineens zo'n oude computer uit met zo'n groen scherm. En je kunt enkel dat doen. Het synchroniseert met je Dropbox. Dus als je teksten opslaat, dan komen die in je Dropbox te staan. En het helpt om je te concentreren. Ik vind dat een heel leuk ding om te gebruiken. Alleen jammer dat het niet synchroniseert met Evernote. Anders zou dat het enige zijn dat ik nog gebruik om te schrijven.
G-Darkroom. Volgens mij zijn daar een aantal varianten van. Als ik me niet vergis.
Ja, er zijn een aantal varianten, maar ik heb nog geen één gevonden die met Evernote synchroniseert. De persoon die hem vindt, krijgt van mij een pintje. Oh. Of een paar pintjes, bijvoorbeeld.
Mijn eigen tip is Memo Lane. Is volgens mij nog steeds in beta. Dus je moet ervoor uitgenodigd worden. Het leuke is, je geeft daar al je accounts op. Facebook, Flickr, Twitter, je website, RSS-feeds. Ja, volgens mij zijn er nog wel een aantal andere. Ik zal ze even openen. Ook Picasa, Last.fm, Foursquare, YouTube. Al die accounts die kun je toevoegen. En Memo Lane gaat daar een tijdslijn van maken. En waardoor je dus waar je doorheen kan scrollen. Het ziet er heel mooi uit. Het is niet heel snel. Ik ben nu nog steeds aan het wachten dat het ding geladen is. Maar ja, het is nog steeds een beta. Je kan echt gewoon links en rechts scrollen. En ja, je ziet dan per datum zie je gewoon dat je op Facebook iets gezet hebt. Op Flickr een foto geplaatst hebt. Op Twitter een aantal berichten geplaatst hebt. En daar kun je dan ook doorheen lopen. Ja, het is echt bijna een archief van je virtuele leven op de sociale netwerksites. Mijn tijdslijn gaat terug naar 2001. Want het leuke is van Memo Lane, hij neemt de datum van de foto waarop die genomen is. En niet zozeer waarop die op Flickr gezet is. Dus ik heb best een hele lange tijdslijn in mijn Memo Lane. Memolane.com. En ja, je moet uitgenodigd worden, maar je kan je in ieder geval wel aanmelden. Dan krijg je, ja, ik kreeg relatief snel de uitnodiging binnen.
Zijn er invites?
Nee, ik heb nog geen invite. Als ik erin heb, dan zet ik het wel op de weef of zo. Maar ik heb nog niks gekregen, helaas. We zijn er doorheen. Het viel nog enigszins mee zonder Maarten, maar ik heb toch wel respect ondertussen voor hem gekregen om hoe hij toch het gesprek iedere keer weer onder controle weet te houden. We gaan afsluiten. Jan, waar kunnen we u vinden?
Dat is op jansseurink.com en @jansseurink op Twitter, beide met CK.
Davy?
Mij kan je vinden op about.me/Davy.
Cindy?
Ja, Dr. Smitty op Twitter en ook op het web.
En Stefan?
Stefan Lesage op Twitter en devia.be.
Ja, en de show notes, de show notes, die kun je vinden op als je naar tech45.eu gaat. Daar kun je de show notes altijd vinden. Ja. Er zijn veel mensen die daarachter vragen.
Oh ja, ik zag op Twitter inderdaad een bericht van waar staan de show notes? Ja.
Ja, mij van de week ook, dus nu weet je het.
We gaan dat vast vermelden aan het einde van de show, denk ik. Ik zelf ben te vinden op mf72.eu en op Twitter mfrissen. We zouden het heel fijn vinden als jullie ons een beoordeling zouden achterlaten in iTunes. Het wordt alweer eens tijd hoor. Je mag ook gewoon 5 sterretjes geven, daar zijn we ook al heel blij mee. Je kan fan worden op onze Facebookpagina, facebook.com/tech45cast. Reacties kunnen via onze site, tech45.eu. En het is net al genoemd, daar kunnen we ook de show notes vinden. Op Twitter zijn we te volgen als tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opname kan je nog steeds taggen op Delicious met de tag tech45. Dit was de 48ste Tech45. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 1 maart vanaf ongeveer 21:30. Tot volgende week. Tech 45.